Het thema deze keer, Freek, is dieren. Vanwege Dierendag natuurlijk. Freek, heb jij eigenlijk iets met dieren? En dan bedoel ik even nog niet juridisch gezien, dat komt nog. Heb je iets met dieren?
Ik hou van dieren, maar ja. Ik houd ze niet. En verder dan een goudvis en een kanariepiet ben ik vroeger niet gekomen. Mm-hmm. Nu te druk. Misschien dat ik nog wel eens aan een tackle moet gaan geloven. Maar nee, ik heb geen huisdier op dit moment.
Freek Scholz en Lucienne van der Geldt delen hun liefde voor het erfrecht en het relatierecht. Ze kennen elkaar al jaren, allebei verbonden aan onder meer de Radboud Universiteit, waar ze met passie doseren aan de juristen in spe. Ze schrijven en spreken ook samen over het recht van de wieg tot het graf en staan op verschillende manieren met beide benen in de levendige praktijk van het recht.
Ik vind het wel heel mooi om te zien hoe mensen steun kunnen krijgen van een huisdier. Mm-hmm. Huisdieren kunnen eenzaamheid voorkomen.
Ja.
Deel uitmaken van een gezin. Maar nee, jij houdt je ook wel bezig met huisdieren in het recht.
Ja,
maar ook
klopt.
Thuis huisdieren?
Nee, helaas niet. Wel altijd vroeger huisdieren thuis gehad. Een heleboel van allerlei soorten. Maar geen parkiet, Freek. Had ik ook niet bij jou zo 1, 2, 3 uitgezocht. Die tackle dan weer wel op de een of andere manier.
Klein, ja.
Toen was jij nog klein. Ja. De jonge Freek en een parkiet. Bijna een titel van een boek. Maar nee, helaas nu geen huisdieren om dezelfde reden. Geen tijd om eraan te besteden. Maar ik heb wel voor het gaan van ons huis heb ik een poes staan in de vorm van een lamp. Maar je ziet niet dat het een lamp is. Dus er zijn heel veel mensen die voor ons huis blijven staan om te kijken. Is dat nou een poes? Is die echt of is die niet? Echt dus. Maar verder kom ik helaas niet. Maar we gaan het hebben over dieren in het recht vandaag. Misschien is het goed om vooraf even te kijken hoe zit dat nou met dieren juridisch. Want daar is iets bijzonders aan de hand. Want als we kijken naar het recht, dan een beetje ingewikkeld woord, maar dan hebben we het vaak over rechtssubjecten. En dat zijn dan vervolgens weer entiteiten die zelfstandig aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen. Ja, maar ik ga het verduidelijken. We hebben twee soorten rechtssubjecten. Dat zijn natuurlijk personen. Hè, dat zijn, ik wou zeggen mensen zoals jij en ik, maar dat zijn gewoon mensen. En rechtspersonen. Hè, dan denken we aan een stichting, aan een BV, een vereniging. En dieren zijn geen van beide. Hè. Dat zijn geen natuurlijke personen. En ook geen rechtspersonen. Nou hebben we wel een wet dieren gehad. 2013. Die wordt trouwens weer aangepast volgend jaar. De wet dieren. Hè, vanuit het perspectief van dierenmishandeling en dieren. Verwaarlozing. De dierenwelzijn wordt weer juridisch wat scherper gezet. Maar ik wil naar het burgerlijk recht, want daar weten wij meer van dan die andere wetten over dierenverwaarlozing en dergelijke. Maar in het burgerlijke recht staat wel een wetsartikel over dieren. We weten al geen natuurlijke personen, geen rechtspersonen. Maar wat staat er dan wel in dat artikel? Wil jij dat aan de luisteraar vertellen, Freek?
Tot 1 januari 2013 was een dier een zaak. Net als een fiets, mm-hmm. als een tafel. Maar dat past gelukkig al lang niet meer bij de beleving die we bij onze huisdiertjes hebben. En het respect dat we hebben voor een dier. Het is geen levendloos object. En de artikel 2a van boek 3 legt vast dat een dier geen zaak is. Mm-hmm. Vervolgens, en dat is eigenlijk iets wat juristen doen, in lid 2 van dat artikel, dus eerst wordt gezegd, het is geen zaak.
Precies.
In lid 2 wordt dan gezegd dat alle bepalingen met betrekking tot zaken ook van toepassing zijn op dieren. Ja, dus het is geen zaak, maar we behandelen het wel als een zaak.
En dat betekent dus, als je weer naar ons deel van het recht kijkt, dat dieren gewoon kunnen vererven. Hè, dus als het baasje dood is, dan is het dier of de dieren gewoon onderdeel van de erfenis van het overleden baasje.
Ja, in die zin is het weer net als een tafel of als, een fiets. En als je gaat scheiden, dan kan het rondje in de gemeenschap van goederen vallen. En moet je besluiten naar wie de huisdieren gaan. Net zoals je af moet spreken wie het huis of de caravan krijgt. Dus in die zin is het dan toch weer een zaak.
Ja, en kan ook tot fikse ruzies leiden. Dat zien we ook terug bij de sterren. We zien dat overal, als er gezamenlijke huisdieren zijn. Hoe gaan we daarmee om na de scheiding? Er wordt eigenlijk soms net zo hard omgevochten als de kinderen, lijkt wel. Mensen zijn natuurlijk heel erg gehecht aan hun huisdier. Dus begrijpelijk is het ook. En verdrietig ook als je niet meer 24/7 bij jouw toekomstige tackle zou kunnen zijn. Je kunt dit natuurlijk voorkomen. En je kunt afspreken op het moment dat alles nog koek en ei is, als je nog in vrede en harmonie samen thuis bent, wie nou dat huisdier krijgt bij uit elkaar gaan. Of dat er een omgangsregeling moet komen. Want ook dat is natuurlijk mogelijk.
Ja, in plaats van een ouderschapsplan, een soort
precies.
van baasjes, een baasjesplan.
Ja.
Maar je ziet inderdaad in de praktijk dat de rechter regelmatig aan te pas moet komen. Als men er zelf niet uitkomt en de rechter kijkt dan naar wie de meeste affiniteit met het beestje heeft en wie het beste voor de hond of de parkiet of de cavia kan zorgen. En soms komen ze met een omgangsregeling. En die rechter kijkt ook dan, en het is natuurlijk maar een zaak, maar die, het is geen zaak, maar we behandelen het als een zaak.
Precies.
Maar die kijkt dan toch weer naar het belang van het huisdier. Hè? Ook weer via de redelijkheid en billijkheid die van belang is bij de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen.
Ja, en bij een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, wordt altijd weer gekeken naar het belang van het kind. Hè? Dus zo zie je het wel mooi op elkaar aansluiten. En nu we het dan toch hebben over de rechter die een knoop moet doorhakken over het huisdier, ken jij misschien het koppel Frank en Rogier?
Is het ernstig als ik ze niet kan? Heb ik onder een steen gelegen?
Nee, ik denk wel dat als ik als ik even wat context geef, dat jij weer weet wie dat zijn. Zij hadden het mooie tv-programma's Paleis voor een prikkie. Ja. Hè, waarmee ze met kringloopmateriaal, met kringloopspullen huizen weer mooi maakten voor mensen. Maar helaas is dat zeer succesvolle programma. Ze waren volgens mij net overgekocht door RTL bij SBS6. Weggekocht, kregen ze ruzie en gingen ze uit elkaar. Hartstikke jammer, tv-carrières in één keer geklapt. En in die scheiding kregen ze ook ruzie over hun hond Coco. Naar de rechter, want ze kwamen er zelf niet uit. En de rechter heeft Coco toegekend, toegedeeld, zo je wil, aan Frank. Helaas heeft Frank niet lang meer van Coco mogen genieten, want het hondje Coco is inmiddels overleden. Helaas. Maar brengt ons wel weer op het punt van overlijden. Want dat is denk ik, we hebben het nu over scheiding gehad. Wie krijgt het huisdier? Je kunt daar iets vooraf over afspreken. Maar ja, wat gebeurt er nu eigenlijk met een huisdier als het baasje overlijdt?
Ja, het huisdier vererft.
Ja.
Het gaat naar de erfgename van het overleden baasje.
Ja.
De versterferfgename als er geen testament is gemaakt. De testamentaire erfgename als er wel een testament is gemaakt. Ja, en als erfgenaam moet je dan beseffen dat een huisdier onderdeel is van de nalatenschap. En wil je wel een huisdier, moet je de nalatenschap niet verwerpen. In ieder geval belangrijk eigenlijk dat degene met het huisdier alvast daarover over nadenkt. En in dat kader zul jij vast tips hebben nog.
Jazeker, ik heb daar wel eens een keer iets voor bedacht. En zet ik ook meerdere keren in een testament, heb ik dat gezet. Dat is de huisdierenclausule voor in je testament. Huisdier, daaronder kunnen paarden ook vallen. En daarmee kun je eigenlijk het dier aan iemand toekennen. En vraag je ook om goed te zorgen voor dat dier. Je kunt daarbij schrijven wat de gebruiksaanwijzing is van het dier. Paarden hebben vaak specifieke diëten. En je moet dan ook denken, het gaat misschien niet alleen over het paard. Maar misschien ook over, hoe heet dat ding nou, waarin een paard wordt vervoerd. Ik heb een trailer nog achter gezeten.
Ik dacht dat je een tredmolen bedoelde. Maar
nee, dat is voor de hamster. Ja. Nou ja, kan ook voor een belang zijn, de trailer. Maar bijvoorbeeld want ik heb wel eens me verdiept in de naaktkat. Die heeft ook een hele gebruiksaanwijzing. Hè. Die kan niet, nu het weer wat kouder wordt, kan die niet zonder jasje naar buiten. Anders wordt de naaktkat ziek. Het heeft geen vachtje. En in de zomer moet je de naaktkat helemaal met zonnebrand insmeren. Anders verbrandt het huidje van de naaktkat. Nou, dat soort zaken kun je dus ook door middel van die huisdierenclausule vastleggen in het testament. En ja, er zou best heel wat kosten. Bijvoorbeeld dat paard. Die hamster is misschien wat goedkoper. Maar veel huisdieren betekent ook een kostenpost. En je zou misschien ook een bedrag kunnen toekennen. Waaruit dan degene die het huisdier erft de zorg van het huisdier kan betalen. Maar daar moet je nog wel verder over nadenken.
Ja, het is een mooie clausule. Het zou een legaat kunnen. Hè? Dan krijg je en de hond en...
Precies, juridisch heet dat een legaat inderdaad.
10.000 euro krijg je erbij. Ja. Algemeen geldt dat je bezint eer je begint. Ik moet aan die naaktkat niet denken. Dus ook met 10.000 euro zou ik die aan me voorbij laten gaan. Maar erven in het algemeen. Hè? Pas op, niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Mm-hmm. Je erft ook eventueel schulden. Nou, stel dat is niet aan de orde. Zit er inderdaad een huisdier in een nalatenschap en is er geld om die verzorging te kunnen betalen? Dat moet je even checken van tevoren. En dan moet je nog even letten op de erfbelasting. Ja. Het is apart als je een naaktkat erft. Die heeft een waarde. Dat zal wel meevallen. Ik heb geen flauw...
Dat vergis je niet.
Oké, okay, maar dus die heeft waarde.
Daar een echt raskatje.
Ja, daar betaal je erfbelasting over. En gek genoeg, althans, dat zou je gek kunnen vinden, betaal je ook erfbelasting over dat bedrag wat je er... bijkrijgt om de naaktkat of het paard te verzorgen. Ja. Terwijl je het geld niet voor jezelf mag gebruiken. Dus je mag het niet gebruiken, maar je betaalt er wel erfbelasting over. Dus dat zijn dingen waar je over moet nadenken.
Ja, wel een beetje gek dat je daar erfbelasting over moet betalen. Ik heb het een keer voorgelegd aan de Partij voor de Dieren, maar die hadden niet zo heel veel interesse in. Maar wie weet, komt er ooit nog een voorziening in de wet? Ik zou er wel voorstander van zijn. We hebben het nu gehad bij scheiding. We hebben het gehad over overlijden. Maar ik denk dat het ook goed is om aan huisdieren te denken als je een levenstestament maakt. Want dat is natuurlijk ook dan kan zich ook de situatie voordoen. Als je dood bent, kun je sowieso niet meer zorgen voor je dier. Maar als dat levenstestament speelt, waarschijnlijk ook niet meer. En dan is de vraag, wie moet dan voor je dier zorgen in de situatie waarin je levenstestament werkt? Want ook dan geldt, misschien is degene waarvan je denkt, die kan heel goed omgaan met mijn belastingaangiftes, mijn financiële zaken voor mij regelen, is nu misschien helemaal niet zo geïnteresseerd of handig met een huisdier, misschien zelfs wel allergisch. En dan zou je iemand anders in je levenstestament kunnen aanwijzen om voor het huisdier te zorgen. Dus ook daar geldt weer. Denk ook in het levenstestament aan je huisdier. Ja. Nou, dan hebben we het wel zo'n beetje.
En dat allemaal naar aanleiding van Dierendag.
Van Dierendag, hè? Ja. Dus juridisch zijn die huisdieren heel interessant. En de wet, daar hebben we dan niet zoveel aan op dit punt. Maar zelf kun je natuurlijk van alles regelen voor je huisdier. Om er goed voor te zorgen als je dat zelf niet meer kunt. Heel benieuwd, Freek, waar jij het de volgende keer over wilt hebben in Studio Freek en Lucienne.
Ja, ik wil over een Agatha Christie spreken.
Oké. Okay.
De boeken, de Poirot's. En dat is heel leuk om te zien dat daar het testament, of het ontbreken van het testament, of een testament is dus vernietigd, dat vaak een motief is om een moord te plegen. Cool. Dus spannende kost.
Dat wordt een hele spannende aflevering. Ik heb er nu al zin in, Freek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Freek en Lucienne.
Dit was weer Studio Freek en Lucienne. De podcast over de juridische blik op de route van de wieg tot het graf. Heb je vragen, ideeën voor onderwerpen of adviezen voor de podcast? Mail dan naar studiofreekenlucienne@gmail.com. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende keer.